En wij gaan vanavond weer naar Genesis 49. Waar we nog steeds verdiept waren in de profetieën van vader Jacob, bijgenaamd Israël, over zijn zonen, en meer specifiek zijn zonen in de laatste dagen. Onder verwijzing dus alsnog maar weer eens een keer naar vers 1 van hoofdstuk 49, want na volgende dagen, daarvan heb ik u gezegd, dat is de laatste dagen. Zo wordt de term overal elders verklaard. En het slaat dus feitelijk op nieuwtestamentische tijd. En deze uitspraken over die zonen van Jacob handelen dus primair inderdaad over een nieuwtestamentische tijd, inclusief de beruchte uitspraak: de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, en wat het maar was. Het zegt in het bijzonder dat die scepter van Juda, impliciet die van David, ook in onze dagen nog actueel is. Dat wil zeggen dat het koningshuis van David tot in onze dagen bevestigd is geworden. Want dat is de strekking van wat hier staat. Dus trouwens, mogen dan onbekend zijn dat dat zo is, neemt niet weg. Dat met een klein beetje moeite vind je dat zo op internet, hoor. Dat is niet zo moeilijk. Dat vind je zo terug en het is ook goed gedocumenteerd. Maar ik heb niet mijn best gedaan om u dat alles te documenteren. Ik heb alleen mijn best gedaan om u te vertellen wat er zo al van bekend is van deze profetieën. En waar we deze stammen van Israël dan toch in ieder geval in de geschiedenis tegenkomen, hoe verstrooid ze dan ook wellicht toch mogen zijn. Want ze wonen dan toch redelijk dicht bij elkaar allemaal. Wij zijn inmiddels toe aan de laatste twee. Dat wil zeggen de beide zonen van Jacob en Rachel. Die worden voor het laatst bewaard. En dat begint dan uiteraard bij Jozef in Genesis 49 vers 22. Jozef, nadat al die anderen gepasseerd zijn, wordt Jozef aan het eind pas genoemd. U zult zeggen, dat is een beetje raar voor een eerstgeborene. Ten slotte, het verhaal begint niet voor niks bij Ruben. Maar het punt is natuurlijk dat Jozef al lang aan bod geweest is. En dit komt achteraan. Dat wordt voor het laatst bewaard en daarmee wordt het een climax. Jozef en inderdaad Benjamin. Jozef is een vruchtbare tak, aan een fontein. Elk der takken loopt over de muur. Ik heb meelijden met de vertalers. En de reden daarvoor is dat het woord tak is gewoon het woord zoon. Ben. Zoon. Twee keer een vruchtbare tak en dan komt er weer een vruchtbare tak. Dat wil zeggen een vruchtbare zoon. Dat kan. Aan een fontein. Of is het dan toch een tak? Elk der takken loopt over de muur. Er staat drie keer het woord tak in onze Nederlandse vertaling. De eerste twee keer is de vertaling van Ben, wat je normaal gesproken vertaalt met zoon. Maar u weet hoe dat zit. Dat woord zoon heeft de betekenis van bouwen. Als het een werkwoord zou zijn, en dat is het soms, dan vertaalt men het met bouwer. En als meervoud is in de Statenvertaling bouwlieden. U weet wel, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, daar staat dus gewoon de steen die de zonen verworpen hebben, is geworden het hoofd des hoeks, en dat is van de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen, enzovoorts. En dan staat erachter, als dit Nieuwe Testament wordt aangehaald, dat die fariseeën en wie het maar waren begrepen dat hij over hen sprak. Waar zijn dan de bouwers? Nou, misschien niet, maar wel de zonen. En dat woord kenden ze uiteraard. Ging in het Hebreeuws immers, wanneer het over godsdienstige zaken gaat onder de Joden. De bouwer. En het kan zijn de bouwer ook van de... In een beetje eenvoudig Bijbels handboek staat erbij, betekent de bouwer namelijk degene die de familienaam bouwt voortzet door de geslachten heen, door de tijd heen. Maar dat kun je ook een tak noemen. En het is in het Nederlands heet het ook een tak. U begrijpt, ik ben van de arme tak van de familie. Bij nader inzien zijn er geen rijke takken meer, heb ik begrepen. Daar zorgt de fiscus wel voor, overigens. Maar bent u ook niet voorgekomen vanavond? Maar dat heet ook een tak, dus het kan heel goed. De vertaling is niet incorrect, maar je mist het begrip zoon. En daarmee het idee van een generatie. Maar denk bij tak dan aan een tak van de stamboom, weet u wel? Zo'n tak. Jozef is een vruchtbare tak. Dat betekent dus dat hij nogal goed is in het vermenigvuldigen. Maar ja, dat hadden we allemaal al gelezen in Genesis 48. En als eerstgeborene is hij de drager van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob, van wie bij herhaling gezegd wordt, de generaties door, dat ze vermenigvuldigende zich zouden vermenigvuldigen en dat ze zouden uitbreken. Dat is het woord voor vruchtbaarheid, para. Dat ze zouden uitbreken in menigte. En hier vind je dat soort termen bij elkaar, want vruchtbaar is dat woord para. Wat we ook kennen als breken, maar ook als vruchten. Het is ons woord vrucht eigenlijk. Die PR is bij ons de VR geworden. Via FR naar VR. Maar het is hetzelfde woord. Jozef is een vruchtbare. Dat betekent dus een uitbrekende, voortbrengende tak. Zoon dus, inderdaad. En nog een keer, een vruchtbare tak aan een fontein. De term staat er twee keer. Dat is natuurlijk om het te benadrukken, om aan te geven dat het veel is. En misschien zit er ook wel het idee in van dat dubbele deel van Jozef immers. En dat blijkt ook, want er staat: elk der takken loopt over de muur. Het zijn er namelijk inderdaad twee, dat weet u, want de ene heet Manasse en de andere heet Efraim, de beide zonen van Jozef, die de revue passeerden in hoofdstuk 48. Waarbij ze door Jacob ook nog verwisseld werden. Onder het motto: ik weet het, mijn zoon, ik weet het, want dat doen wij zo bij ons in de familie. Dan worden ze nou eenmaal, al die generaties lang worden ze verwisseld. He? Ja. Nou goed. En de derde keer dat het woord tak daar staat, namelijk in de uitdrukking elk der takken loopt over de muur, staat er het woord voor dochter in plaats van het woord voor zoon. Dan staat er bat, u weet wel, met TH van bat, Seba. En bet, Tesda, wat het maar was. Hetgeen trouwens ook vertaald wordt met huis. Maar ja, het is nog steeds dezelfde gedachte, hoor. Want uit zo'n tak van een familie, dat wordt een huis, dat weet u toch, hè? In ieder geval in de Bijbelse betekenis van de term. Dat wordt een familie, clan. En dat heet een huis. Uiteindelijk heet een heel volk een huis. Zoals het huis Israëls en het huis van Juda natuurlijk en wat het maar was allemaal. Maar dat woord wordt er gebruikt voor dochter. Als het ene zoon is, is de andere dochter. Maar je kan ook zeggen, het is het woord voor huis. Het is precies hetzelfde. Al spreekt men het officieel dan anders uit. Als het beet is, is het een huis. En als het bad is, is het een meisje. Een dochter. Maar laat je niet misleiden door de klinkers, want die betekenen echt niks. Het is gewoon één en hetzelfde woord. En of het nou mannelijk is of vrouwelijk, ja, dat maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Is je dat wel eens opgevallen in de Bijbel, vooral in de profetieën, in de psalmen trouwens ook, dat mannelijk en vrouwelijk verwisseld wordt? Het is eerst hij en dan ineens is het weer zij en dan is het weer hij enzovoorts. De beide huizen van Israël heten Israël, Efraim en Juda en hij, het is mannelijk als volk. Een andere keer worden ze voorgesteld als twee vrouwen. De een heet Ahola en de andere heet Aholiba. Of zoiets. Ja, zoiets. Maar goed, en dan zijn er dames die dan weer... hoe leer je dat dan? Maar ik zocht een net woord, maar boeleren. Oké, dat kan ook nog. Wat je maar hebben wil. Maar het punt is gewoon dat als het mannelijk is, wordt het geacht autoriteit. Sorry. Als het mannelijk is, wordt het geacht autoriteit. Ik zei toch, wordt het geacht autoriteit. Autoriteit te hebben. En als het vrouwelijk is, wordt het geacht ondergeschikt te zijn en dienstbaar. Dus als Israël ondergeschikt is en aan en dienstbaar aan God, dan wordt Israël voorgesteld als een dame en soms als een madame. En als het geacht wordt heerschappij te hebben, koninklijk en priesterlijk te zijn, dan is het ineens een man. Of twee mannen, als het twee volken zijn, enzovoort. Zo werkt zoiets nou eenmaal. En zelfs in de symboliek vind je vrouwelijke beelden, zelfs voor de Messias, voor Christus. Ook even nadenken. De slang als type van Christus. Je weet wel, de verhoogde slang in de woestijn is een vrouwelijke slang in het Hebreeuws van de Bijbel. En dan heb je ook nog het offer van de rode vaars. Die is ook een type van Christus. En de vaars is vrouwelijk uiteraard. Gewoon een rode koe. Vrouwelijk. Waarom? Nou ja, waarom? Ik heb het niet geschreven, dus vraag het mij niet. Maar wat het betekent... Nou, kennelijk wordt de Heer in beide gevallen voorgesteld in een dienstbare functie. En dus ondergeschikt aan iemand die hem opdrachten verstrekt. En bij nader inzien, de verhoogde slang is een type van Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ik hoop niet dat ik dat nou moet uitleggen ook nog, maar dat is zo. En de rode vaars is een type van Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Degene die van Gods wegen is aangesteld in een positie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van wie dan ook prompt staat in Hebreeën 3, dat hij, onder andere dan Hebreeën 3, dat hij getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Het is een dienende functie. Nee, niet dienend aan ons, dienend aan degene die hem gesteld heeft. Staat er ook letterlijk zo. En als je daar dan beelden van krijgt, is het niet zo verwonderlijk dat vrouwelijke beelden zijn. Niet dat het noodzakelijk hoeft, maar je kan ook zeggen, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is ook koning en heeft autoriteit over ons bijvoorbeeld, want hij is onze hoge priester. Dus dat ook mannelijk kunnen zijn. Maar het is vrouwelijk in die gegeven omstandigheden. Het wordt dus verwisseld. Het wordt dus afwisselend gebruikt, afhankelijk van de positie die beschreven wordt. De gemeente bijvoorbeeld is in het algemeen in de Bijbel mannelijk. Nou ja, dat is niet algemeen bekend, maar ja, dat is mijn schuld niet. Eerlijk niet. De gemeente bestaat uit de leden van het lichaam van Christus. En Christus is één man. En u en ik, wij zijn geroepen tot zo'n stelling. En Christus heeft ons gemaakt tot... Dank u, zuster, Openbaring 1. Heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Enzovoort. De gemeente is mannelijk. En Paulus schrijft dan ook aan de gemeente, houd u mannelijk. En aan de Korintiërs. En hij schrijft ook nog eens ergens dat we zouden opgroeien tot mannelijke rijpheid, dan wel tot één volkomen man en dat soort dingen meer. En je hebt in Openbaring nog een mooi beeld van de gemeente. Zij baarde een mannelijke zoon die weggerukt werd tot God en zijn troon. Dat is de gemeente. Alleen dan krijg je in Efeze 5, krijg je ineens... dat de gemeente wordt voorgesteld als één vrouw in de relatie tot Christus. En dat klopt. staat er ook bij, want wij, staat erbij, want wij zijn zijn lichaam. De gemeente die zijn lichaam is. En we zijn vlees van zijn vlees en been van zijn benen. En daarom staat de gemeente vrouwelijk ten opzichte van Christus, omdat we aan hem ondergeschikt zijn. Hij is ons hoofd en wij zijn zijn leden. Maar het totaal van de gemeente, hoofd en leden, is mannelijk. Dus het is maar de vraag over welke relatie je het hebt. In welke verhouding. Na Christus toe zijn wij ondergeschikt. En wordt de gemeente vrouwelijk voorgesteld. Maar naar de wereld toe, naar de rest van de wereld en de hele schepping, is de gemeente mannelijk. Omdat die het lichaam is van Christus en geroepen is tot heerlijkheid, heerschappij, zoonschap en wat het maar was. En over een bruid heb ik het niet gehad, want dat komt in de Bijbel in verband met de gemeente nou eenmaal niet voor. Geen één tekst, niet één. Dus daar hoef ik het ook niet over te hebben. En dat men de gemeente als bruid ziet. Ja, het is, zeg maar weer, dat is mijn schuld niet. Punt 1 en punt 2 herhaal ik in dat verband altijd de woorden van mijn vader. Die was veel aardiger dan ik, moet ik u zeggen. En die, nee, dat is zo. En die zei dan gewoon, vind het niet zo erg hoor dat ze de gemeente als bruid zien. Maar het probleem is dat ze daarmee de gemeenschap tussen de Heer en de gemeente ontkennen. Want dan, in onze evangelische kringen word je toch niet geacht voordat je getrouwd bent in gemeenschap te leven. Dan moet je op wachten. Dat komt pas later. En waar men die bruid in ere houdt, de gemeente als bruid, is ook altijd het idee, wij wachten op de bruidegom, die komt om ons te halen. En dan moeten wij klaar zijn met onze make-up of zoiets. Met onze. Want wij moeten ons mooi maken voor de bruidegom die gaat komen. Het zal u duidelijk zijn dat mij dat ook nooit heeft aangesproken, zo'n gedachtegang. Bovendien leert de Bijbel dat wij dat niet kunnen. Toch? Je loopt er hopeloos mee stuk. Bovendien, en daar gaat het om, wij leren uit de Bijbel dat wij leven in gemeenschap met de Heer. Niet omdat we iets als bruid zijn, maar omdat we iets als vrouw zijn met hem. En als het uitgelegd wordt in Efeze 5, heet het, nou ja, wij zijn leden van zijn lichaam. En als voorbeeld wordt aangehaald Adam en Eva. Even als een beeld van de gemeente. Zij was nooit de bruid. Never. En voordat ze bestond, was ze in Adam. En voordat de gemeente bestond, was die in Christus. En, feitelijk, de gemeente is nog steeds in Christus. Ja. We zijn vlees van zijn vlees. Staat er toch in Efeze 5? We zijn vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Enzovoorts. Maar het gaat er maar om dat je die begrippen mannelijk en vrouwelijk een beetje kunt plaatsen. Het zijn niet noodzakelijk tegenstrijdige begrippen. Het drukt alleen een andere verhouding uit. En daar gaat het om, hè. Naar de ene kant vrouwelijk, naar de andere kant mannelijk. En hier, Jozef is een vruchtbare tak. Dat is zoon, feitelijk. En daarna elk der takken, dat zijn heus diezelfde takken, maar nou heet ze ineens dochter. Maar de betekenis van zoon en dochter, ben of wat, is natuurlijk fundamenteel hetzelfde. Het heeft dus toch de betekenis in zich van bouwer, van de voortzetting door de generaties enzovoorts. En Israël, en anders deze Jozef, staat in dienst van God en is ondergeschikt. Maar aan de andere kant, het is de eerstgeborene en hij staat dus aan het hoofd der heidenen. Met dank aan Jeremia 31 voor de uitdrukking en 2 Samuel 22 en Psalm 18. Hoofd der heidenen, daar staat de uitdrukking, hoofd der heidenen. Wij leden aan de spits der natiën. Ik denk dat die uitdrukking afkomstig was van Johannes de Heer. Ik heb in mijn jeugd veel gehoord, maar ik weet niet meer van wie. Van velen, denk ik. Israël aan de spits der natiën. Ja. Maar het heet in de Bijbel gewoon hoofd der heidenen. Misschien was het nieuwe vertaling, hoor, dat zou kunnen. Want ik moet belijden dat ik inderdaad wel eens nieuwe vertaling gehoord heb. NBG was dat, hè? 1951. Ja. Die werd toen overal ingevoerd en bij ons was die met 1 of 2 jaar was die echt wel weer verdwenen. Mijn vader zei gewoon, ja, daarmee kan ik geen Bijbelstudie geven. Dan moet ik zoveel uitleggen. Dat... Ja, en dat vind ik ook, ja. Dan moet je zoveel uitleggen. Bij de Statenvertaling moet je ook wat uitleggen. Maar bij, ook als het gewoon alledaags Nederlands was, dan nog moest je het een en ander uitleggen. Het is niet anders. Dat ligt niet aan een vertaling. Maar goed. Jozef, 2 takken, vruchtbare takken, lopen over de muur. Muur is sjoer. Sjoer, ja. En dat betekent eigenlijk dat wat krom is, dat wat draait. To turn in het Engels. Sjoer. En dat betekent dus niet zomaar een muur, een rechte muur, zoals bijvoorbeeld de Berlijnse muur, dan wel de muur van Hadrianus. Wat hebben we nog meer voor muren? Oh, Chinese muur, ja. Chinese muur, ja. Zo'n kilometer lang, dat is het niet. Het is een muur die in zichzelf weerkeert. Dus een muur om een stad, zo'n muur is dat, hè. Waarin men dus eventueel besloten is, of als je dat een te negatief begrip vindt, een muur waarbinnen men veilig is en waarbinnen men zijn domicilie, zijn huis, domus, heeft. Of gewoon een muur waarbinnen het koninkrijk is, hè? Want van oudsher een stad is een koninkrijk en bevindt zich binnen die muur. Maar hier staat, hij groeit, of zij groeien, die 2 takken, ze groeien over de muur. Dat wil zeggen, ze breiden zich uit. Hetgeen toch op zijn minst suggereert dat de afstammelingen van Jozef zich elders ter wereld zouden vestigen. En zelfs op vele plaatsen, want dat groeit maar door en dat groeit maar door. Alsof het onkruid is. Maar ik zei alsof het onkruid is. Ja. Doe maar. Elk der takken loopt over een muur, staat namelijk aan een bron. Aan een fontein staat er, een bron. En van Engedi en zo, zo'n bron. En dat wil zeggen dat het voedsel genoeg heeft en dat het alle gelegenheid heeft om te groeien. Het breidt zich uit en het breidt zich uit en het gaat over de muur. Over de schutting denk ik dan ook wel eens. Want ja, hebben jullie ook een schutting thuis? Nee. Maar groeit er, alles wat je er tegenaan zet, groeit er overheen. En als je niet oppast, het dwars doorheen, hè? Ja. Nou, zoiets is het. Het verbreidt zich maar. En dan, de schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Dat wil zeggen, Jozef heeft dan toch wel wat vijanden gehad in de loop van de geschiedenis. En dat is natuurlijk ook zo. Al denk er dan alleen maar aan dat dezezelfde Jozef dan wel de stammen van Efraïm en Manasse aan het hoofd stonden van het 10-stammenrijk. En dat is een heel groot rijk geweest in de tijd. In de dagen na Salomo in elk geval. Maar dat rijk is dan toch volkomen ten onder gegaan. Dat vijanden. Het rijk als zodanig is ten onder gegaan. En die volkeren, ja, die zijn uitgezworven en hebben ook overal tegenstand ontmoet. Zo gaat dat nou eenmaal. Dat is eigenlijk ook niks bijzonders. Maar van deze Jozef wordt het specifiek vermeld. Dat het hem tegengezeten heeft enzovoorts. Maar, vers 24, zijn boog is in stijvigheid gebleven. Ik hoop dat u de beeldspraak begrijpt. Daar is beeldspraak in het algemeen toch voor, om het te begrijpen. Boog staat voor kracht, de boog is gespannen, weet u wel. En die moet krachtig blijven. De veerkracht moet erin blijven zitten, zodat de kracht behouden blijft en het wapen eventueel gebruikt kan worden. En bovendien, als de boog strak gespannen is en je wil die boog gebruiken, moet je toch sterke armen hebben, anders kan je hem niet spannen. Dit is klassiek, jongens. En meisjes, we komen bij Homerus terecht nodig. Maar goed, onder andere. Over die boog, weet u wel. En er staat dus, zijn boog is in stijvigheid gebleven. De armen zijn er handen, of van de armen namelijk zijn handen, zijn gesterkt geworden. Dat betekent dat Jozef in de loop van de geschiedenis niet zijn kracht verloren heeft. Het was in Bijbelse tijden was Efraïm de grootste stam, gewoonlijk. En als je Menasse erbij optelt, de andere zoon van Jozef, waren ze samen sowieso in de meerderheid. Sterk dus. En hier wordt gezegd dat dat dus zo zou blijven. En er staat ook bij hoe dat komt. Zijn bogen zijn stijvigheid gebleven. De armen zijn de handen zijn gesterkt geworden door de handen. De handen van Jozef. Zijn werktuigen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige. Over diens sterkte, kracht gaat het dus. Hè? Van de machtige Jacobs. Dat wil zeggen, de God van Jacob. En let op dat het heet Jacob. Want het gaat fundamenteel en in de eerste plaats over de aardse omstandigheden en belevenissen, dan wel geschiedenis, van Jozef en zijn afstammelingen. En op een of andere wijze heeft de machtige van Jacob macht en kracht, sterkte gegeven aan Jozef specifiek. Per slot, ik zal het nou eens een keer anders vertellen. Als eigenlijk zou je van Israël al die stammen kunnen missen, zolang je Jozef maar overhoudt. Nou ja, Juda ook natuurlijk, omdat daaraan koningschap beloofd is en het zou vervuld worden in nieuwtestamentische tijd. Maar Jozef zou je ook moeten overhouden in verband met beloften van eerstgeboorterecht die in de loop van de hele Oude Testamentische geschiedenis nooit vervuld zijn geworden. En bovendien, het verhaal is ook dat als je Israël wilt identificeren, ergens wil aanwijzen en zeggen, kijk, dit is Israël, dit is het adres en dit is de zaakwaarnemer of de vertegenwoordiger, dan moet je iemand hebben uit Jozef. Die stam moet er zijn, want dat is de drager van de titel. Vandaar dat later in de profetieën de namen Israël en Efraïm ook door elkaar gebruikt worden. Want Efraïm, als zoon van Jozef, is de drager van de titel Israël. Hij is er verantwoordelijk voor. Dat de hele familie eronder gaat, mogen dan zo zijn, maar hij heeft hem geërfd. Als eerstgeborene, zo werkt dat. En dus God zorgt voor Jozef in de loop van de geschiedenis. Hij wordt gesterkt en dan staat er een moeilijke uitspraak. Hij is gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. En dan daarvan is hij een herder, een steen Israëls, van uw vaders God die u zal helpen en van de Almachtige. En dan moet je eens proberen, als je tenminste een Nederlands kent, moet je eens proberen die zin te volgen. En uit te zoeken, wat is nou de hoofdzin? Hoe zitten die zinnen aan elkaar? Dan heb je een probleem hoor, toch wel. Maar ik kan het u wel vertellen. Je zou, om het makkelijker te maken, zou je de uitdrukking, daarvan is hij een herder, een steen Israëls, die uitdrukking zou je in zijn geheel tussen haakjes moeten zetten. Dat is een parenthese. Waarna het verhaal nog een keer leest en die zin dus even overslaat. Dat komt vaak voor in de Bijbel hoor, dat is een normaal taalkundig verschijnsel. Dan lees je, hij is gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs, van uw vaders God, die u zal helpen, en van de Almachtige. En via die woorden van, kun je het zaakje aan elkaar gekoppeld krijgen. Hij is gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Hij is gesterkt geworden door de handen van uw vaders God, die u zal helpen, vers 25. En hij is gesterkt geworden door de handen van de Almachtige, die u zal zegenen. Dan heb je dus drie keer gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs, uw vaders God, dan wel de Almachtige. En als je dat gezien hebt, dan weet je zeker dus dat die term daarvan is zijn. Hè, er een steen Israëls, dat je dat tussen haakjes moet zetten. Dat dat niet in de normale uiteenzetting past. Het staat op een zijlijn. En wat er dus drie keer achter elkaar staat, is dat God zelf inderdaad Jozef zou sterken. Waarom ook niet? Via Jozef wordt dat volk Israël in stand gehouden. Want hij vertegenwoordigt Israël. Hij is de drager van de titel als eerstgeborene. Enzovoorts. Waar nog bij komt dat we... Ik kom straks op die parenthese terug. Maar waar nog bij komt dat we ons altijd zouden realiseren... dat al deze woorden over al die stammen van Israël... woorden zijn primair, niet noodzakelijk uitsluitend... maar primair over onze tegenwoordige tijd. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat die woorden niet van toepassing zouden zijn... bijvoorbeeld op oud-testamentische tijd nog enzovoort... inclusief die van de ballingschap. Wellicht wel, maar daar ligt niet het gewicht van de uitspraak. Het gaat over wat u in de laatste dagen wedervaren zal. De vertalers hebben er navolgende dagen van gemaakt... maar ik heb u gezegd, dat is niet wat er staat. Het gaat over de laatste dagen. En dus de dagen sinds de opstanding van Christus... want dat zijn de laatste dagen. En over die dagen staat dat het... dat Jozef gesterkt zou worden door de Almachtige, uw vaders God. Dat wil zeggen de God van Jacob, dan wel de machtige Jacobs enzovoorts. Waarna over Jozef gezegd wordt, en dat is de parenthese... hij is, daarvan is hij een herder. Dat wil zeggen, Jozef is een herder van de machtige Jacobs... Jozef staat in dienst van de machtige Jacobs. Jozef staat in dienst van zijn vaders God, de God van Israël dus... en dus van de Almachtige. En omgekeerd zou die God van Israël zou dus ook Jozef zegenen. Want dan gaat hij weer, want Jozef is een herder, een aangestelde herder. En hij wordt ook beschreven als steen. Van Israël. Heb je dat? Daarvan is goed. Dat is eigenlijk, als je het zo nauwkeurig mogelijk zou vertalen... zonder enig inzicht, zal ik maar zeggen... zo letterlijk mogelijk, dan wordt het niet daarvan, maar vandaar. Vandaar. Dat wil zeggen, van God uit. Door hem aangesteld. Vandaar, thence in het Engels... Thence. Thither. Kan ook nog thither, maar dat kan ik niet uitspreken. Thence. Vandaar is hij een herder. Dat wil zeggen, God heeft hem als herder aangesteld. Waarom ook niet? De Heer Jezus, dat weet u, wordt beschreven als de goede herder. Maar u begrijpt toch ook dat hij in die hoedanigheid is aangesteld. Ja, nee, het waren ze wel zijn eigen schapen... maar dat komt omdat hij de zoon is van de eigenaar. En hij was dus de zoon over zijn eigen huis, waarover hij trouw is. Want en ik probeer u zo snel mogelijk duidelijk te maken... dat het begrip herder in hoge mate synoniem is natuurlijk met koningschap... maar eigenlijk nog meer met priesterschap. En in Hebreeën 3 heet de Heer hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nou ja, dat is Hebreeën 2, de laatste verse. En dan in hoofdstuk 3 staat er... Nou ja, Mozes was getrouw in dat huis, in Israël, was aangesteld over Israël. Maar de Heer Jezus is aangesteld over zijn volk. En het is over zijn eigen huis en hij is getrouw. Aan degene die hem gesteld heeft, staat er. En de hele Hebreeënbrief door heet de Heer Jezus... hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. En bij de afsluiting van de brief heet hij de grote herder der schapen. Waaruit je maar moet constateren dat dat dus een synoniem is. Nee, beeldspraak is het eigenlijk, hè? De herder der schapen. De herder die voor de kudde zorgt is hetzelfde als de hoge priester die voor zijn volk zorgt. En doet aan dat volk wat voor het volk noodzakelijk is. En het doet dat in opdracht van en in dienst van. Het gaat over de dienende functie van Christus nu in de hemel. waarbij hij is in dienst van God, maar hij doet een dienstwerk ten behoeve van de gemeente. Maar in dienst van God. Dat zijn belangrijke dingen om te leren, want sommigen hebben het idee dat de Heer staat in dienst van de gemeente. En dat wij hem opdrachten kunnen geven en zo. He? En dat wij onze wil een beetje op het lijstje kunnen zetten van dingen die urgent zijn. En als we veel bidden, dan komt het steeds hoger op het lijstje te staan. En op de urgentieverklaring, zal ik maar zeggen. En op vroeg of laat doet hij dan wel een keer wat wij willen. Ik las het vandaag nog. De Heer gaat grote dingen doen in Nederland, schreef iemand. Hè? Dat denk ik. Hebben ze hem eindelijk zover kunnen krijgen? Ja, dat mag je niet denken, zuster, maar het is niet aardig, weet je. Maar, de Heer doet altijd al grote dingen. En niet maar in Nederland. Alleen, dat bedoelen ze niet. Zij bedoelen iets wat in het oog loopt, iets wat opvalt, iets dat de kranten haalt, enzovoorts. Ja, sensationele dingen. Maar dat doet de Heer echt niet. Hij zou in het verborgene werken. En wij zouden grotere dingen zien dan de grote dingen die de Heer in het verleden gedaan heeft, zei hij. Daar moet je dan wel oog voor hebben. En hij doet het niet omdat wij het willen, maar hij doet alleen dingen in opdracht van zijn hemelse Vader. En hij spreekt alleen dingen in opdracht van zijn hemelse Vader en doet alleen de Vaders werken en dat soort dingen meer. En ons wordt gezegd, hij is getrouw. En wij leveren ons daaraan over. En wij vertrouwen erop. En dat kun je ook nog tegen hem zeggen, natuurlijk. Dat doen we ook, denk ik. Maar voor de rest, ik denk dat onze levens en ook ons gemeentelijk leven bij hem in goede handen is. Ik bemoei me daar gewoonlijk niet mee. Dat vind ik een beetje gevaarlijk. Ga steeds zachter praten, hè? Ja. Ja, want het is soms tegen zere enkels geschopt, maar dat is niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling is, mocht u nou het idee hebben dat uw gebeden niet verhoord worden, dan kon u wel eens gelijk hebben, ja. Hè? Moet je daarna ervoor bidden? Nou, volgens Elia niet. Nee. Nou ja, doe maar. Terug naar het gedeelte. Hè. Waar het om gaat is dus, Jozef is de herder van Israël. Dat wil zeggen in dienst van God. Dat wil zeggen dat God Jozef heeft aangesteld als eerstgeborene en daarmee als de kern van dat volk. Het betekent ook, als je er goed over nadenkt, dat dat volk op een of andere wijze rondom hem verzameld zou zijn en blijven in onze dagen dus ook. Hij is de herder. En de kudde, die blijft bij de herder. U weet, de kudde volgt de herder en kent de stem van de herder. De herder is dominant in de kudde. En dus blijft het zaakje zo'n beetje bij elkaar. En dat is de functie van Jozef als herder. En het volgende is, hij heet ook steen. Daarvan is hij herder, steen van Israël of zoiets. Dat staat er letterlijk dan in het Hebreeuws. En dat van staat er ook niet, want het hoeft niet. Dat hebben we daar moet je er maar van maken. Daarvan is hij herder, steen van Israël. En hij is ook steen, want de steen in de Bijbel is in ieder geval een symbool voor dat wat blijft, dat wat betrouwbaar is. We kennen de rotssteen, de steenrots en wat het maar was. Als beeld van God zelf. Als beeld ook van de Messias. Als beeld trouwens ook van het woord van God. En voor de filosofen onder u, dat is de Messias, maar vooruit. Zoiets als het onwankelbare, het betrouwbare, dat is de steen waar je op bouwen kunt. Dat is God, dat is Christus, dat is het woord van God, dat niet wankelt en hoe dat maar heten mag enzovoorts. Kortom, als zij is de steen van Israël, wil zeggen dat heel Israël nog steeds, net als bij de herder, gegroepeerd is rondom die steen. Dat wil zeggen, in Jozef wordt de identiteit van Israël bewaard en in Jozef liggen de beloften die God aan Israël gedaan heeft vast. Dat is steen. Er zit nog iets veel moeilijkers aan vast. Dit is een omstreden uitspraak. Dat wil zeggen, er wordt nu niet meer. Tegenwoordig interesseert het niemand meer. Hoe dat zit met Israël en met stenen. Het gaat immers om ons eigen persoonlijk geestelijk leven en onze gemeenteopbouw en onze eigen activiteit. En de Bijbel is niet interessant meer, dat weet u. Maar vroeger dan is er nogal wat discussie geweest over wat wordt bedoeld. En is dat eigenlijk wel overdrachtelijk? Is het misschien ook letterlijk? In al de schriftverklaringen kom je dat dus vooral tegen. Dat het misschien ook letterlijk is. En een van de ideeën is zelfs dat Jozef de beheerder was van de steen. En men zegt dat is dan een verwijzing naar de steen van Jacob in Bethel. En Jacob moet dan die steen meegenomen hebben naar Egypte, toen hij in Egypte gevestigd werd. En toen kwam hij dus bij de familiebezittingen, in het familiearchief van Jozef. En bij de uittocht uit Egypte hebben ze die steen weer meegenomen. En toen ze gebrek aan water hebben, hebben ze water geslagen uit de steenrots. En dat was diezelfde steen. Het enige probleem is, de Bijbel leert het niet zo uitgebreid. De Bijbel leert wel dat Israël gevolgd werd door een steenrots in de woestijn. Staat er wel. Zij dronken uit de steenrots die volgde. In de Bijbel vind je het niet, maar in de Joodse traditie, die het Nieuwe Testament niet hebben, de Joden, vind je het wel, hè? Dat ze een steen met hen meeging. Ze die zelf moesten dragen, volgens sommigen wel, volgens anderen ging die steen op eigen houtje. Op eigen houtje. De steen vloog gewoon achter hen aan. Zoiets. En dat was dan de steen uit Bethel die gezalfd was, weet u nog. En het laatstelijk is hij gezien in Edinburgh. In zijn hoedanigheid van Coronation Stone. De Stone of Scone. Die kent u toch wel? Die steen in Engeland, of niet? Coronation Stone? Nee? Die steen waarop de Britse koningen gekroond worden. En die zat in de stoel, in de troon, die houten troon van King. Goh, welke king was het ook weer? Weet ik veel. Die troon die in Westminster Abbey staat. Nee, niet Westminster. Hoe heet dat in Londen? Ja, Westminster. We zijn de dingen bezig bekijken. Toen zat die steen er nog in. En meteen daarna hebben ze hem teruggegeven aan Schotland, omdat hij daar vandaan kwam. En nou is het wachten tot de Schotten hem teruggeven aan Ierland. Want daar kwam hij vandaan. En dan is het wachten tot de Ieren hem teruggeven aan... dan moet hij terug via Spanje en Egypte moet hij terug naar Bethel. Eigenlijk. Maar die steen, daar hebben ze het dan over. Hè? En niet dat ik daar de gek mee steek, want ik sluit dat niet uit. Dat zou best kunnen. Maar hoe dan ook, dat verhaal van die steen, in welke vorm dan ook, drukt altijd uit de trouw van God. Aan zijn beloften, namelijk.
In Openbaringen hebben ze het ook over een witte steen.
Bijvoorbeeld, ja, steen in allerlei vormen is altijd de uitbeelding van dat wat blijft, dat wat onvergankelijk is. Wat de tijd doorstaat en wat het maar is, en zo verder. En ik vestig dan maar de aandacht op dat het onder de Kelten dan wel Anglo-Saxische volkeren toch heel gebruikelijk was in het algemeen. Om de koningen sowieso aan te stellen en te kronen op een steen. En om recht te spreken bij een steen. Bij voorkeur lag het ding dan onder een eik ook nog. Omdat de eik hetzelfde uitbeeldt als een steen. Namelijk de onvergankelijkheid van God en zijn woord. Dat men dat kwijtraakt en dat het dan
voorwerpen van afgoderij worden. Ja, dat is met de verhoogde slang in de woestijn ook gebeurd, lees je later in de Bijbel, hè? Dus je was nog vernietigd geworden. Maar goed. Maar wat het maar uitbeeldt, in de eerste plaats, en dit is het belangrijkste, dat is het overdrachtelijke. Jozef is de kern van Israël. Hij is de eerstgeborene, hij is de drager van de titel. Hij is een herder over Israël. En hij is dus de steen van Israël. Israël blijft bestaan rondom Jozef. Jozef is dus de kern daarvan. En met name is dat zo in onze tegenwoordige bedeling. En de twee stammen uit Jozef, Efraïm en Manasse, daar moet ik het zo over hebben nog, die vind je dominant. Die term kent u nog, die hoef ik niet meer uit te leggen nou. Hè. Die vind je, Efraïm vind je dominant in Brittannië, dat wil zeggen in de Britse gemeenebest. Of dat nou, dat is Engeland, Schotland, Ierland, maar de hele wereld over. En dus in het Britse koningshuis ook eigenlijk. Maar vooral in Brittannië. Dat is Efraïm. En Manasse vind je dominant in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. En dat land is min of meer geboren vanuit Brittannië, dat weet u toch, hè? Nee, het waren broers, dus familie. Horen dicht bij elkaar. Een deel van de Britten is overgestoken. Of hoe je ze maar noemt, Engelsen, weet ik veel, Ieren, wie het maar waren. Overgestoken naar Amerika. Ze vormden daar de kern en hebben zich onafhankelijk gemaakt. En dat is het dan. En Amerika, voor zover ik weet, de naam Amerika komt zelfs van de zoon van Manasse, die heette Machir. En de naam Amerika's daar leidde tot Machir. Ik ga het niet uitleggen hoe dat precies zit. Iemand zei, dat komt toch van Americo Vespucci? Zo heette die man, Americo Vespucci. Is naar hem genoemd. Dan zeg ik, ja, maar hoe komt hij dan aan die naam? Ja. Gaat heus nog wel wat verder terug, hoor. Ja, en dan kom je bij Machir terecht, zoon van Manasse. Maar goed, maar het zal duidelijk zijn dat de geschiedenis van onze bedeling gecentreerd geraakt is rondom Brittannië van oudsher en daarna rondom de Verenigde Staten van Noord-Amerika. De dominante machten geweest dan toch. Nee, er is altijd gevochten. En in de politieke wereld, de volkerenwereld, is altijd strijd. Want het gaat om het balanceren, weet u wel. Het gaat om, weet u, machtsevenwicht. En zo'n woord evenwicht veronderstelt al dat het zaakje verschrikkelijk gammel is. Dat, hè? Evenwicht, dat is zo iemand die over zo'n koord danst, weet u wel, eroverheen loopt. En het leuke ervan is dat hij er elk moment af kan lazeren, heet dat. En daarom is het zo leuk. En het heet, hij moet evenwicht bewaren. En dat schijnt heel moeilijk te zijn. Dat is met machtsevenwicht ook zo. En dus wordt er altijd bewogen. Weet je wel. Gezwaaid met de armen, want anders kan niemand zijn evenwicht niet bewaren. Toch? Nou ja, dat is in de politieke wereld ook altijd strijd geweest. Niet zozeer om de macht, maar wel voor het evenwicht om stabiliteit te houden. Enzovoorts. En dat is het dus altijd wel geweest. Strijd, maar niettemin, zij zijn dominant, Efraïm en Manasse, en nog steeds. En rondom hen hebben die Israëlitische stammen, volkeren, clans, of hoe ze maar heten, zich ook daadwerkelijk verzameld. En dat is wat in die uitdrukking staat. En er staat bij, het staat ingeschoven in de uitdrukking, die parenthese. Dus die staat tussengeschoven tussen die uitdrukkingen van zijn armen zijn gesterkt geworden, zijn boog is sterk gebleven, hij is gesterkt geworden door de God van Israël. En dat weet je dan nu. Niet zozeer dat God die geschiedenis van die volkeren geleid heeft of iets dergelijks, maar wel dat hij gezorgd heeft dat ze in stand bleven en dat zijn werk in onze dagen, maar zeker ook nog in de toekomst, wel degelijk gedaan zou worden en dat zijn beloften zouden worden vervuld op een of andere wijze. In het voorbijgaan zeg ik maar even dat het begrip helpen of hulp altijd de verwijzing is naar de positie van Christus als de middelaar van het nieuwe verbond, van wie wij ontvangen hulp te bekwamer tijd, heet dat in Hebreeën. En verder, de zoon van Aaron heette Eleazar. En die is een type van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar Eleazar betekent God is hulp. Of mijn God is hulp. Dat hele begrip hulp, dat wordt gekoppeld aan het werk van de Messias in onze dagen. Uws vaders God, die u zal helpen. En de handen van de Almachtige, die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder. Kortom, aan alle kanten gezegend, aan alle kanten bij elkaar voorspoed. Al moet ik erbij zeggen dat het niet alleen maar gaat over aards dingen. Denk ik. Dat wil zeggen, ik hou een slag om de arm, zeg het onderkoeld. Hij zegt dan dat de betrekkelijke voorspoed van de Angelsaksische volkeren dan toch gelegen is in het feit dat God nou eenmaal de gelovigen zegent. Hoe dan ook. En hoe betrekkelijk dat ook is, want het is verhoudingsgewijs. Maar dat dus over het algemeen nogal christelijke volkeren dus ook in de praktijk als volk gezegend worden. Ja, dat is de consequentie daarvan. Zo ligt dat. Niet ter wille van dat volk als zodanig, maar ter wille van de gelovigen daarin. In het Nieuwe Testament lees je ook van die onderkoelde uitspraken. Laat ons bidden voor de overheid enzovoort, opdat wij een gerust en stil leven mogen leiden. Maar dat betekent dat het hele volk een stil en gerust leven leidt ter wille van de gelovigen. En dus toch zegeningen. Maar niet om de aardse dingen. Dat is niet het doel ervan. Maar het is wel wat meekomt, om zo te zeggen. Goed, voorspoed dus. En dan vers 26. De zegeningen uw vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen. Dat wil zeggen, die zegeningen zouden groter worden. Tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Die zegeningen zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel des afgezonderden zijner broederen. Die eeuwige heuvelen is enigszins problematisch, omdat niet helemaal duidelijk is waar het over gaat. Waar het vers over gaat namelijk wel. Zegeningen ja, die voortduren, eeuwige zegeningen. Dat is het eigenlijk. En wat die heuvelen ermee te maken hebben, ja, daar kan ik wel naar gissen. Heuvelen, dus ups en downs, hè. Een golvend terrein. Maar zover als je kijken kan, vandaar eeuwig, heb je die heuvelen. Dat eeuwig wil eigenlijk zeggen onbeperkt. Dat wil zeggen totdat die heuvelen in de mist verdwijnen aan de horizon en wat het maar is. Maar ook in de loop van de geschiedenis is dat zo. Misschien is er een letterlijke toepassing, maar ik denk niet dat dat de eerste is. Maar als ik aan Brittannië denk, als ik aan Engeland denk, denk ik aan deze eeuwige heuvelen. Hè? Dat landschap golft en dat golft maar door. En het is net één groot park. Ja. Toch? Ik vind het een prachtig land, moet ik u zeggen. Omdat het rust uitstraalt, ja. Of het een rustig land is. Nou, daar kan ik u wel wat over vertellen dat het niet zo rustig is, of was, maar toen maar weer. Maar toch, christelijk land sowieso. Die zegeningen zouden er zijn op het hoofd van Jozef, maar Jacob had zijn hand al gelegd op het hoofd van Jozef. Nou ja, op de twee zonen van Jozef dan. En daarna heet het ook op de hoofdschedel, dat is gewoon een ander woord voor hoofd. De schedel, de kruin van de afgezonderde, des afgezonderden. Dat betekent van de afgezonderde. Enkelvoud, hè? Hij is afgezonderd namelijk van zijn broederen. Iemand zei, dat komt omdat ze op een eiland wonen. Dan zeg ik, ja, misschien, maar ik denk dat dat ook illustratief is. Want het hele begrip afgezonderd is een synoniem voor de woorden voor eerst geboorterecht. Bijvoorbeeld het woord eerste, maar ook het woord begoer, vertaald met eerstgeboorte of eerstgeboorterecht. Die woorden, in ieder geval het woord begoer, heeft ook de betekenis van geïsoleerd zijn. In de zin van eruit gehaald zijn, en dus is het synoniem met uitverkoren. De eerstgeborene is uitverkoren voor dat doel. Is eruit gehaald en is apart gezet. Het is ook synoniem met heiligen en wijden. Het is apart gezet voor een bepaald doel. En dat is wat het betekent. Het is dus een heel bijzondere. Een goed Nederlands woord is trouwens uniek. In de zin van één, in de zin van eerste, maar vooral ook in de zin van anders dan alle anderen. Om die reden. En dat is wat het is. Er zit nog meer aan vast, want dat begrip afgezonderde is het Hebreeuwse nazir. Dat komt van nezer. En dat betekent kroon. En we kennen het ook in de naam van Nazareth. En in de termen met betrekking tot het nazi- of nazoreerschap enzovoorts. En dat is allemaal een positie van afzondering. En het heeft iets met kroon, met macht, met autoriteit van doen. Dat begrip is het. En daarom is het synoniem met eerstgeboorterecht. Goed. Wij vinden trouwens ook zulke uitspraken in Deuteronomium 33. U weet, dat zijn de zegeningen, zoals dat heet, of anders de profetieën van Mozes over de stammen van Israël. Niet noodzakelijk met betrekking tot de laatste dagen, maar in het algemeen. En daarvan staat in Deuteronomium 33 vers 13. En van Jozef zei hij, zijn land zij gezegend van de Heere, van het uitnemendste des hemels, van de dauw en van de diepte die beneden is liggende. Dat is dus volstrekt hetzelfde als wat Jacob zei. Zegeningen van boven en zegeningen van beneden. Bij elkaar opgeteld heb je dan gewoon een vruchtbaar land. Hè? Ja. Met een goed klimaat en met vruchtbare grond. En bij voorkeur ook nog het een en ander aan mineralen in de grond. Rijkdommen in de aarde. En van de uitnemendste inkomsten der zon en van de uitnemendste voortzetting der maan. Ja, dat is gewoon de hemel dus nog steeds. Maar het wordt nog een keer gezegd met een paar andere termen. Op tamelijk dichterlijke wijze, maar daar bent u al inmiddels aan gewend. En dan vers 15. En van het voornaamste der oude bergen en van het uitnemendste der eeuwige heuvelen. De uitdrukking wordt hier dus inderdaad herhaald, die van de eeuwige heuvelen. En het aardige is dan ook nog dat die oude bergen, die komen nog ergens voor. Dat is in Numeri 23. Dat is in de zegen, of wat er voor door moet gaan, van Bileam over Israël. Dat is in Numeri 23. Waar wij lezen in vers 9. En het is dan een spreuk over Israël. Vers 9. Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem en van de heuvelen aanschouw ik hem. Ziet dat volk zal alleen wonen. U weet wel, afgezonderde van zijn broederen. Dat volk zal alleen wonen en het zal onder de heidenen niet gerekend worden. En daar vind je dus ook dat soort termen, iets met heuvelen. Er was trouwens sprake van oude heuvelen of zoiets. Maar goed. zal het maar laten rusten. Maar het gaat om het beginsel dat de zegeningen die in door Bileam uitgesproken worden over heel Israël, dat die in Genesis 49 beperkt worden tot Ephraim, dan wel tot Jozef. Maar dat is zo omdat Jozef staat voor heel Israël uiteraard. Hij is daar de kern en de vertegenwoordiger van. We hebben trouwens een lijst van afstammelingen. Niet zozeer van Ephraim, dat is maar weinig trouwens. Zonen van Ephraim, daarvan, ik ken er maar drie. En nog een kleinzoon, Eran. Die we tegenkomen in de naam Iran, trouwens. Maar van Ephraim kennen we een zoon die heet Becher. De zogeheten Becherieten, zo worden ze in de Bijbel genoemd. De naam staat erbij, hè? In die reeks van 70 kleinzonen van Jacob. Becher, met een CH. En wij kennen ze als de Bactriërs. De Becherieten, de Bactriërs. Ja, dat is een oude volkenzuster. En een andere kleinzoon van Ephraim, of een zoon van Ephraim, heet Tahan. En die komen we tegen. Die naam komen we tegen als de Teutonen. Die afleidingen ga ik allemaal niet noemen. Maar niet zoveel namen daarvan komen we tegen. Zijn bewaard gebleven. Maar van Manasse zijn er wel nogal wat bewaard gebleven. Ik zei u al, Manasse vind je uiteindelijk dominant in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Maar ja, dat is pas van de laatste 200-300 jaar. Dus vooruit maar. Maar van Manasse vinden we afstammelingen, namelijk de Massa Manasse. Goten, Massageten worden ze genoemd. En ik zeg weer wat ik zo vaak gezegd heb, die letter N is hier weg uit de naam van Manasse. Nou ken ik trouwens een bijbeltekst waar Manasse genoemd wordt, waar ook de N uit is. Maar die zal ik u ook nou niet noemen. Maar die N, die heeft nou eenmaal de neiging zich tussen te voegen waar hij niet moet en te verdwijnen waar hij wel moet eigenlijk. Dat is een belangrijke eigenschap van die letter. Dus daar laat ik het maar bij. Massageten, ook verkort tot Maasai, niet te verwarren met de Afrikaanse Maasai, want dat is weer wat anders. Maar in de Europese volkstammen, ja. De belangrijkste naam is trouwens die van Machir, zoon van Manasse. En als Manasse bedoeld wordt in de Bijbel, wordt soms gewoon alleen maar Machir genoemd, omdat voor zover ik weet, die Machir de enige rechtstreekse zoon was van Manasse. En Machir had dan weer zonen, dan wordt het kleinzonen van Manasse. Maar Machir kom je tegen in de naam Mercia. Kent u die? Mercia. Mercia. Een van de oude Saksische koninkrijken. Oorspronkelijk het grootste Saksische koninkrijk in wat tegenwoordig dan Engeland heet. Mercia. De Mercian Saxons heten ze in het Engels. Hoe wij ze het Nederlands noemen, weet ik niet. De Mercische Saxen, de Merciaanse Saxen. Maar het koninkrijk heette Mercia. Ja. Later zijn die koninkrijken geannexeerd. Dat wil zeggen, in elkaar overgegaan. Het is ontwikkeld tot één koninkrijk uiteindelijk. Maar er waren oorspronkelijk verschillende Saksische koninkrijken daar. En die Merciërs, die dragen nog de naam van Machir. Lag ongeveer tussen de Noordzee en Wales op die hoogte. Dus niet tot aan de zuidkust. En zeker niet tot aan de noordgrenzen van het tegenwoordige Engeland. Gewoon Midden-Engeland is dat, hè. En we kennen trouwens ook de Amirgian. Amirgian, zeg ik dat. Ik spreek het gewoon letterlijk uit, hè. Schieten. Maar dat Amirgian, dat is de naam van Machir met een A ervoor. Maar dat is ook een gebruikelijk verschijnsel, dat er een letter, een klinker, voor de naam of voor een woord komt. Ik heb u wel, geloof ik, wel eens het voorbeeld genoemd van waar kwamen toch de Etrusken vandaan? Ja, Als je de E weglaat, weet je het, het is gewoon Troje. Het waren Trojanen, om maar eens wat te noemen. En in Spanje, wij noemen het Spanje, maar zij noemen het Espanje. En wij noemen het een straat en zij noemen het een Estrada. En gaat u zomaar verder. Dan heb je nog, bij Peres en Zera zal ik het besproken hebben, bij Genesis 38. Want Zera is de naam, maar zijn zonen heten Ezraïten. En dan zit er dus een E, in onze uitspraak althans, voor de naam Zera. Dat kan heel goed. En Machir is geworden Amirchien Schieten. Dus, nou ja, die werden Schieten genoemd vooruit. En u weet, Schieten en Saxe is eigenlijk ook nog dezelfde naam. Want het is gewoon de naam van Isaac. In beide gevallen. Ja. Zelfs zit het nog in de naam van Scheveningen. Maar ik zal u daar niet mee lastigvallen. Maar serieus, ja. Maar Amirchien Schieten. En u ziet, dat is dus een naam die is ouder dan Amerigo Vespucci. En de naam Amerika van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Die naam kom je al tegen bij de Schieten. Dus dat is veel verder terug. En zo moet het eigenlijk ook. Hè? Machir was getrouwd met Maaga. En we kennen trouwens ook de Macheti. Of Machetegi, van Maaga afstammend. Want soms worden volkeren of families genoemd naar de moeder. Ja, het is zo, ja. Mijn grootmoeder was een van den Steen. Maar die naam is in de familie gekomen via een dame. Want de familie was de familie de Ganvillain. Ja, de Ganvillain.
He?
Ja, dat was Frans. Maar toen maar weer. En die meneer, laatste een daarvan trouwde met een juffrouw van den Steen. En dat was een erfdochter. Dat wil zeggen, ze was de laatste erfgenaam uit die familie. Dus haar zonen erfden haar bezittingen. En die zo, twee van de drie zonen hebben de naam van hun moeder aangenomen. Dus de rest heet van den Steen. Ja, dat was Steen, dat was Jan Steen. Het was ook niet van der Steen, het was van den Steen. Ja. Goed. Nou, weet u dat ook weer. Waar het om gaat is dat soms de bezitting en ook de naam van de moeder voortgezet worden. En van die Maaga stammen de Magetegi. Die stammen dus net zo goed van Magir. Maar genoemd naar hun moeder. Komt later nog een keer voor trouwens. Dan heb je een zoon van Machir, die heet Gilead. Daar is ook dat land naar genoemd. Want de stam van Manasse woonde in het land Gilead. Oostelijk van de Jordaan. Dat heb je toch, hè? Van beneden had je de Edomieten, de Moabieten. En wie had je nog meer? Ammonieten. Daar ligt Amman, de hoofdstad van Jordanië. En nog noordelijker heb je dan het gebied van Gilead. Daar woonde de halve stam van Manasse. En het land heet Gilead. Maar het is genoemd naar een zoon van Machir, dus een kleinzoon van Manasse, Gileadieten. Maar er ligt zelfs een plaats Giladon in Noord-Wales. In Engeland dus, zeg maar, Wales. En dan heb je nog de Galate of de Galadi in Frankrijk, dat dan ook in het verleden genoemd werd Gallië. Want de naam Galliërs komt daar vandaan. Stamt van een kleinzoon van Manasse, van Gilead dus. En bovendien, iedereen kent de naam Caledonia. Maar dat is met weinig moeite de naam van Gilead in te herkennen. En Caledonia is een van de namen, oude namen voor Schotland. En Schotland is weer Skietland. Het zijn Skieten. Dat is de verzamelnaam. Maar in het bijzonder de stam, of de clan, zo je wilt, van Gilead was dat. Manasse dus, ja. Dan heb je nog in die tak van de familie, zoek het maar eens op in die Bijbel, een Jezer. Zo wordt het in de Bijbel gespeld, in onze Bijbels, Jezer. Alleen, die eerste letter is niet een J. Ik weet niet waarom dat zo in onze Bijbel staat. De eerste letter is een Ayin. Dus dat is een soort keelklank.
Ja, zoiets. In de buurt van de G en met een zachte N erbij en de... enzovoort. En van hen stammen, van Jezus stammen de Chazari, ook genoemd de Chatzaren. En die is weer belangrijk, omdat Chatzaren dus geacht worden af te stammen van Manasse. Maar het leuke van het verhaal is, de Joden vinden het niet leuk wat ik nu vertel, maar het leuke van het verhaal is dat die, dat hele rijk der Chatzaren, ik weet de datum niet, maar ooit een keer in zijn geheel is overgegaan tot het Jodendom. Ergens in Oost-Europa. Chatzaren. Zijn allemaal, het hele volk is overgegaan tot de Joodse religie. En, als je het hardop zegt, krijg je ruzie. Maar het is een historisch feit dat veruit de grootste meerderheid van de zogenaamde Askenazische, dat wil zeggen Oost-Europese Joden, niet eens van Juda afstamt, maar stamt af van de Chatzaren. En dat is niks, er is geen Joods bloed in. Maar de andere kant van het verhaal is, maar die is minder bekend, dat die Chatzaren weliswaar niet van Juda afstammen, maar dan van Manasse. Dus ze horen eigenlijk niet bij de twee stammen, maar bij de tien. Leuk, hè?
Ja.
Grappige dingen zijn dat. Ja, Chatzaren. Dan heb je nog de ene Helek. Van wie stammen volgens de Bijbel de Helekieten, maar wij kennen ze als Kalukonens. Helek is namelijk Gelek en dat wordt dan weer een K, dus dan wordt het Kelek en dan wordt het Kaluk en dan wordt het Kalukonens. Kalukones. Maar zoek ze maar op wie het zijn. Dan heb je nog een zoon die heet Azriel. Daarvan stammen de Izari die hun naam gegeven hebben in Engeland aan het graafschap Surrey. Dan heb je nog in die rij een Sechem. Sechem kan ook. Sechem uit Manasse. Van hem stammen de Sechemieten. Sechemieten. En die kennen we als de Sicambri. In Europa, die zich trouwens vermengd hebben met de Franken, zodat de Franken worden ook wel eens beschouwd als Sicambriërs. Maar dat klopt niet helemaal. Franken waren verdeeld in verschillende categorieën. Ze werden algemeen samengevat als Franken. Maar je had verschillende stammen daarbinnen. En een van die groep der Franken heette de Sicambri. Karel de Grote werd geacht een Sicambriër te zijn. Maar goed. De Sicambri, maar de echte Sicambri die stammen dus inderdaad van Manasse. En een deel van de bevolking van Vlaanderen stamt daar vanaf. Sicambri namelijk. Dan hebben we nog een Hefer. Van hem stammen de Heferinga's. Heferinga's. Een volkstam uit de... Angelsaksische wereld. En er is zelfs nog een plaats die zo heet Hevering. Hevering, ten oosten van Londen. Zoek het maar eens op de kaart. Die Heveringa's zijn daar terechtgekomen, hebben zich daar gevestigd. En de plaats heet dus inderdaad Hevering. Maar het is van Hever, een kleinzoon van Manasse. Dan hebben we uit diezelfde Manasse hebben we nog een Zelafejad. Die komt in de Bijbel voor. Dat wil zeggen, er wordt gemeld dat hij van Manasse afstamt, maar dat de man noodlottig is overleden. Want overlijden is vaak noodlottig, dat weet u. Nee, niet altijd. Lazarus overleed ook, maar het was niet noodlottig, toch? Hij stond weer op. Maar vooruit. En Zelafejad had geen zonen, maar wel dochters. En ze worden inderdaad erfdochters genoemd. En dat is al zo voordat het hele volk in het beloofde land aankomt. Weet u nog? En de bedoeling was dat het land verdeeld zou worden, elke familie zijn eigen grondstuk zou krijgen. En die dochteren van Zelafejad die dachten van, ons pa is overleden en wat moeten wij nou? Hoe gaat het nu verder? Dan gingen ze naar Mozes om te vragen hoe dat moest, of ze nou ook een erfdeel kregen in het beloofde land, als meisjes. En toen zei Mozes, wacht even, dan ga ik het even vragen. Dus Mozes ging het even vragen aan de Heer.
En toen werd bepaald dat ze een erfdeel zouden krijgen. Dat erfdochters inderdaad wel degelijk het familiebezit ook zouden erven en de rechten daarop. Vooropgesteld dat ze zouden trouwen, dat is de eis, ze zouden trouwen binnen de familie. Binnen de stam bedoel ik. Binnen hun eigen stam. Want het grondgebied hoorde bij die stam. En als ze zouden trouwen met een man uit een andere stam, zou hun bezit via die man bij een andere stam terechtkomen. En dus die dochters kregen een erfenis. Specifiek uit Manasse dus. Nee, waarom ik nou aarzel is omdat we hebben bijvoorbeeld, laat ik het maar vertellen ook. Kom ik er weer niet doorheen door het hoofdstuk. Laat ik het maar vertellen ook. Aan het eind van de geschiedenis van het koninkrijk van Juda, dat was dus in de dagen waarin het rijk ten onder ging en het overblijfsel werd weggevoerd in Babylonische ballingschap, dat was dus in de dagen van Jeremia, eindigt het verhaal met de laatste koning uit het huis van Juda. In Jeruzalem bedoel ik. Dat was Zedekia, bijgenaamd Matanja. Maar hij gaat de geschiedenis in als Zedekia. En toen, daarmee was het afgelopen. Was de laatste koning toen werd Jeruzalem verwoest. Toen was er niks meer van over. Sindsdien is er geen koning meer geweest uit het huis van David in Jeruzalem. Maar er is wel sprake van de dochteren van Zedekia. Dochters van Zedekia. En die verdwijnen met Jeremia, nadat het hele rijk ten onder gegaan is. Die verdwijnen in ieder geval naar Egypte tot in Tachpenas, want dat is het laatste wat je er in de Bijbel van hoort. Jeremia met dochters, dus het moeten er minimaal twee geweest zijn, van Zedekia. Maar wat moet Jeremia nou met die twee prinsessen, laatste erfgenamen uit het huis van David in Jeruzalem? En het antwoord staat in hoofdstuk 1 van Jeremia. Maar dat ben je, als je achter in de 40 bent, in hoofdstukken bedoel ik, ben je dat al vergeten. Nee, ik heb het niet over leeftijd. Maar dan ben je dat vergeten. Want in hoofdstuk 1 staat wat Jeremia in zijn bediening zou gaan doen. Hij zou namelijk koninkrijken uitrukken en verderven en verdoen. Maar hij zou ook koninkrijken planten en bouwen. En je leest daarna de geschiedenis van Jeremia en je blijft zitten met, maar wanneer gaat die man nou koninkrijken planten? En je leest het hele boek uit en je komt het niet tegen. In plaats daarvan, de man verdwijnt van de bladzijden van de Bijbel. Hij loopt er gewoon af. In ieder geval met die twee dochters, met de garantie dat er niks zou overkomen. Dat wordt hem een paar keer gezegd. Hij en zijn overblijfsel. Maar daarmee is het verhaal niet af. Het verhaal gaat verder. In Ierland, alwaar een figuur aankomt, Olam Fotla heet hij, wordt hij genoemd. En die komt met een prinses. En hij komt uit Egypte. Ze wordt beschreven als farao's dochter. Maar dat moet je gewoon vertalen en begrijpen dat het is een dochter van een koning. En ze kwamen uit Egypte. En die dochter, Tara heette ze, al draag ze nog een paar namen, die trouwde met het plaatselijke opperhoofd, met de plaatselijke koning Iocheet. Hieromon wordt die genoemd. En Iocheet, zijn naam en een titel. Daar trouwt hij mee. En dat wordt allemaal geregeld door die Olam Fotla. Volgens de klassieke interpretatie, die Olam Fotla was Jeremia. Hij had trouwens iemand bij zich, een meneer, had hij bij zich, die heette Baruch. Dat is gewoon de Bijbelse naam dus van de, van de secretaris van Jeremia, die heette Baruch, staat allemaal in de Bijbel, kwam daaraan. De dochter die je bij zich had, was dus een dochter van Zedekia uit het huis van David. En die, als die erfgenaam is van de troon van David en dus van Zedekia, dan kan het alleen maar als ze trouwt binnen de eigen stam. En anders betekent het verhaal sowieso niks. Ook niet het verhaal in de Bijbel van Jeremia die met die prinsessen verdwijnt. En die koninkrijken zou bouwen. Betekent dan niks meer. Dus ze moet getrouwd zijn met iemand uit de stam van Juda. En dat was het plaatselijke opperhoofd daar. De koning bedoel ik. En het punt is dat die dochter, die prinses, die was dus uit het huis van David en stamde dus van Peres. Maar die Iocheed Hermon in Ierland, die moet dus uit Juda geweest zijn, maar die stamde van Zera. En daar komen die tweeling, weet je nog, uit Genesis 38, ik heb het dus echt eerder verteld. Er komen die tweeling, die takken die eruit voortgekomen zijn door de eeuwen, en die komen daar weer bij elkaar en ze vormen één tak weer. Ja, zodat het er achteraf niks meer toe doet wie nou eigenlijk de eerste geboorterecht kreeg van die twee, want het is toch bij elkaar gekomen als één tak. En daar is het koningshuis van David dus voortgezet. En zo, onder andere zo trouwens, want er zijn nog een paar van die verhalen, zo is het in Europa terechtgekomen. En met name in Brittannië, van Ierland naar Schotland en van Schotland naar Londen. En wat ik nou eigenlijk nog had moeten vertellen, en het verhaal is dat die Olam Fotla, zeg maar Jeremia, een steen bij zich had. En dat is de Coronation Stone. Zoek maar op Coronation Stone op internet en je komt het verhaal vanzelf tegen. Is oud. Heel oud. Maar ik denk echt dat het zo gegaan is. En dat de troon van David veiliggesteld is via de andere tak van de familie en hier in West-Europa. En iemand zei, nou, het lijkt me erg onwaarschijnlijk. Dan citeer ik altijd Jair Davidi, dat is een orthodoxe, zeer antichristelijke Jood. Maar die zegt, Britse koningshuis, afstammend van David. Ja, koningin Elisabeth stamt af van David langs 53 verschillende lijnen. En dan hoor je het is van iemand die er helemaal geen belang bij heeft en er zelfs vijandig tegenover staat. Dat valt helemaal niet te ontkennen. En het is niet alleen maar het verhaal van Jeremia en die dochter uit... Want David had nog ander nageslacht uiteraard in de familie. En het is ook langs andere route hier naar West-Europa gekomen. Maar daar vertel ik u niets over. Zeker niet van achter de lessenaar. Maar dat zou wel kunnen hoor. Er is een heleboel over bekend. Over hoe dat zit met al die Europese koningshuizen en adel. En waar het van afstamt. En gewoonlijk de lijnen gaan terug. Inderdaad naar Juda. En in ieder geval lopen er veel lijnen via Karel de Grote. Maar Karel de Grote stamt rechtstreeks af van de Trojaanse vorsten. En daarmee van Zera. Dus bekend. Als je goed zoekt op internet, vind je het wel. Maar goed. Dat wilde ik helemaal niet vertellen. Maar nou terug naar Genesis 49 nog even, want daar kwamen we vandaan. Waar het om gaat, is dat we zouden begrijpen dat Jozef de officiële vertegenwoordiger is van Israël. Het zijn woorden die niet gezegd worden over de Joden, niet gezegd worden over Juda. Juda is slechts de koninklijke stam die apart bleef na de scheuring van het Rijk, omdat nou eenmaal nog die lijn van David voortgezet zou moeten worden in Jeruzalem. En ook opdat daaruit de Messias zou voortkomen. Maar de identiteit van Israël en de naam van Israël berust dus feitelijk bij Jozef als eerstgeborene. Nou kan het zijn, en ik zeg het nu helemaal aan het eind van de avond, nu kan het zijn dat bij de wegvoering, uiteindelijk in de wegvoering, althans bij de ondergang van het tienstammenrijk, er dus officieel geen Israël meer was, omdat het ontslagen was uit het ambt en wat het maar was, en onder de heidenen gerekend. Sindsdien claimde het Joodse volk, het tweestammenrijk, de naam Israël. Maar in onze dagen is het andersom. Is het Joodse volk ongelovig en is daarna weer gewoon het oorspronkelijke Israël de drager van de naam, naar Bijbelse begrippen, en teruggezet in de oorspronkelijke positie van koninklijk priesterlijk volk. Niet Juda, maar Efraïm. En als u dat moeilijk vindt, wel nu, dan moet ik u zeggen dat die termen die in het Nieuwe Testament gebruikt worden voor Lo-Ami, dat Ami zou worden, termen die in de praktijk in het algemeen worden toegepast op de gemeente, dat is Romeinen 9 en 1 Petrus 2, dat die termen ontleend zijn in de eerste plaats aan Hosea 1 en 2. Maar die uitdrukkingen zijn van toepassing op de 10 stammen van Israël. Daar in Hosea, het gaat niet over wat anders. Het gaat over de 10 stammen van Israël, waarvan gezegd wordt dat zij Lo-Ami niet Gods volk zouden worden, maar dat ze niettemin toch ooit weer Ami zouden worden. En Paulus haalt het aan en Petrus haalt het aan als van toepassing in onze dagen. Hetgeen betekent dus dat er gewoon zwart op wit in de Bijbel staat dat niet het Joodse volk Ami is, Gods volk in onze dagen, maar dat die 10 stammen dat geworden zijn alsnog. En er staat er dus gewoon zwart op wit. Zij het dan dat je voor dat doel dan toch heus naar het Oude Testament moet en dus die profetie moet kennen. Want anders dan is dat niet te volgen. En dat is het probleem wat er dan aan hangt. En dat is ook de manier waarop deze dingen dan toch redelijk verborgen blijven voor de wereld. En ik ben van mening dat dat ook de bedoeling ervan is, dat dat verborgen blijft, maar het staat gewoon in de Bijbel. En het vervolg op de geschiedenis is dan dat onze bedeling eindigt met een ongelovig 10-stammenrijk, zal ik maar zeggen. Dat kan niet anders, want alle gelovigen ter wereld, van welk volk ook, ze worden opgenomen. Dan zijn het allemaal ongelovige volken per definitie. Dan begint het verhaal dus overnieuw, daarna. En dan begint het met de prediking van het evangelie aan de Joden, met name in Jeruzalem. En het zal leiden tot hun bekering, officieel aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan is dus het Joodse volk weer Ami. En worden de dingen weer nog een keer verwisseld. Dat is de heilsgeschiedenis. En dat is wat in Genesis 1 generaties lang tot en met Efraïm en Manasse uitgebeeld wordt. Zo worden ze verwisseld steeds. En dat is wat met Israël in de geschiedenis gebeurd is. Het is gesplitst in twee rijken. En waar het met de een fout ging, gaat het met de ander verder. En gaat het met de ander fout, gaat het met de een weer verder. En zo voltooit God toch gewoon zijn werk in overeenstemming met zijn planning. Zo blijft Israël toch de eeuwen door altijd Gods volk. Als het niet Jude is, is het Efraïm. Of andersom. En zo blijft ook het koningshuis van David bestendig de eeuwen door. En dat zijn precies de beloften zoals ze in het Oude Testament staan. Vanaf de roeping van Israël zou Israël altijd Gods volk zijn, zolang zon en maan opgaan. Ik ben net nog even wezen kijken voor de zekerheid. Maar de maan staat aan de hemel. Ja, niet vol meer, maar vooruit. Ja, maar zo staat het in de Bijbel. En hetzelfde staat over het huis van David. Dat altijd iemand uit zijn zaad koning zou zijn over minstens een deel van Israël. En dat is dus tot in onze dagen het geval. Want God maakt zijn beloften waar. Mensen denken van niet. Maar ze kennen de schrift niet. En daarom denken ze van niet. Want waar men de schrift leert kennen, krijgen we van Gods wegen ook wel licht om te zien dat hij inderdaad zijn beloften waar maakt. Hij zal ons in heel de waarheid leiden. Dat is wat hij doet. Zie? Kortom, deze geschiedenissen zijn nog steeds actueel. Maar goed, we hebben het de volgende keer weer verder over, want we moeten het nog hebben over Benjamin en zijn 12 zonen. Ja, daar hangt ook nog wel wat aan vast, ja. Maar die stellen we dan maar uit tot volgend jaar. Per slot was Benjamin een nakomelingetje.
Ja, precies.
Ja. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank te mogen leven in deze bijzondere tijd. Zo kort voor de wederkomst van Christus en zo kort voor de openbaring van uw koninkrijk. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien. Naar het vervolg op deze lange geschiedenis van u met de mensheid als zodanige, met Israël in het bijzonder. Wij danken u dat we mogen leren verstaan dat u uw beloften waarmaakt. En dat u niet laat varen het werk uw handen. En zelfs dat u getrouw bent daar waar uw volk ontrouw is wellicht. Wij danken u daarom te mogen leven uit de vervulling van uw beloften. En te behoren tot die gemeente van eerstelingen die u feitelijk van oudsher beloofd had. En die met u een hemelse erfenis, een hemels burgerschap heeft ontvangen. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. En ons mogen toevertrouwen aan uw hand, toevertrouwen mogen aan uw woord, toevertrouwen mogen aan die hoge priester die ons betaamde, die ons reinigt van alle zonde, maar die bovendien ook ons leidt in heel de waarheid. Die uw grote naam aan ons als gemeente bekend zou maken en dat het ook daadwerkelijk doet, nog steeds. Wij danken u daarom dat we vanavond hier mochten zijn. Om deze oude woorden te openen en om vast te stellen dat ze nog steeds actueel zijn en zelfs vervuld worden in onze dagen. Verborgen weliswaar voor de wereld, maar eenmaal zal die tijd aanbreken dat uw verborgen werk geopenbaard zal worden in de wereld als zodanig, waarbij u alsnog verheerlijkt zult worden en alsnog deze aarde vol zal zijn van kennis des Heren, gelijk wateren de bodem van de zee bedekken. Maar wij als eerstelingen, wij mogen ons verdiepen in dat woord dat u ons hebt nagelaten. Opdat we u zouden leren kennen, uw werk zouden leren kennen en ook daadwerkelijk zouden kennen, ook in de praktijk van onze levens, de kracht van uw opstanding. Daarom bevelen we ons aan, bij uw genade, bij uw krachtige handen, om Christus wil. Amen.